Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Russia Hoax van Greg Jarrett is een politiek en juridisch betoog uit 2018 over de onderzoeken naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Jarrett, voormalig advocaat en juridisch commentator bij Fox News, verdedigt de stelling dat de beschuldiging van samenwerking tussen de campagne van Donald Trump en Rusland doelbewust is opgebouwd om Hillary Clinton te beschermen tegen kritiek op haar e-mailgebruik en om Trump politiek te beschadigen. Hij richt zijn aandacht op de FBI, het ministerie van Justitie, inlichtingendiensten, de Clinton-campagne, het Steele-dossier en de media. De titel maakt meteen duidelijk dat het geen neutrale geschiedenis is, maar een scherp geformuleerde aanklacht. Jarrett werkt met tijdlijnen, openbare verklaringen en juridische bepalingen om mogelijke ambtsmisdrijven te benoemen. Daarbij is een belangrijk onderscheid nodig. Het Mueller-onderzoek stelde geen strafbare samenzwering tussen de Trump-campagne en de Russische regering vast. Maar Amerikaanse onderzoeken concludeerden wel dat Rusland zich uitgebreid met de verkiezingen bemoeide. Het boek is daarom vooral waardevol als uitgesproken, conservatieve interpretatie van die periode. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Jarrett's centrale these. Van Rusland onderzoek naar politieke tegenaanval. Jarrett presenteert het Rusland onderzoek niet als een op zichzelf staande veiligheidskwestie, maar als onderdeel van een politieke tegenaanval na de verkiezingsstrijd van 2016. Volgens hem verschoof de aandacht van Clintons controversiële gebruik van een privé-e-mailserver naar vermoedens over Trump en Rusland. Die verschuiving is de ruggengraat van zijn boek. Hij betoogt dat tegenstanders van Trump een verhaal over collusie of samenwerking gebruikte om zijn legitimiteit als gekozen president aan te tasten. Het woord hoax is dus niet alleen een oordeel over afzonderlijke dossiers, maar over het volledige publieke verhaal dat rond Trump werd opgebouwd. De kracht van deze opzet is dat Jarrett verschillende gebeurtenissen in één interpretatiekader plaatst, de FBI-behandeling van Clinton, de start van het contra-inlichtingenonderzoek naar Trump-medewerkers, de berichtgeving in de pers en het werk van politieke opdrachtnemers krijgen bij hem een onderlinge samenhang. Voor lezers maakt dat een ingewikkelde periode overzichtelijk. Tegelijk is dit ook de grootste beperking. De conclusie dat al die gebeurtenissen één centraal aangestuurd plan vormden, gaat verder dan wat uitsluitend uit het bestaan van fouten. Politieke belangen of slechte oordeelsvorming volgt. Het boek leest daarom minder als een open onderzoek naar concurrerende verklaringen en meer als een juridisch opgebouwd pleidooi voor een vooraf gekozen conclusie. Juist dat onderscheid helpt de lezer om Jarrett's argumenten kritisch te wegen. Ten tweede, de FBI en James Comey als kern van Jarrett's juridische aanklacht. Een groot deel van de Russia hoax draait om de rol van de FBI, met voormalig directeur James Comey als centrale figuur. Jarrett vergelijkt de behandeling van het onderzoek naar Clintons e-mailserver met de behandeling van verdenkingen rond Trump. Hij vindt vooral problematisch dat Comey publiekelijk verklaarde dat Clinton uiterst onzorgvuldig had gehandeld, maar geen vervolging aanbeval. Jarrett wijst daarnaast op het feit dat een verklaring over Clintons handelen al vroeg in het onderzoek was voorbereid. Voor hem wekt dat de indruk dat de uitkomst in hoofdzaak vastlag voordat alle relevante gesprekken en bewijzen waren beoordeeld. Vervolgens stelt hij dat de FBI bij het onderzoek naar Trump veel minder terughoudend was. Jarrett beschrijft het gebruik van vertrouwelijke informanten, contacten met campagneadviseurs en aanvragen voor toezicht als tekenen van institutioneel vooroordeel. Zijn juridische methode bestaat uit het koppelen van deze handelingen aan mogelijke schendingen van regels over misleiding, machtsmisbruik en burgerrechten. Daarmee onderscheidt het boek zich van puur politieke commentaren, omdat het steeds vraagt welke wettelijke norm volgens de auteur is overtreden. Die juridische vorm betekent echter niet dat de gestelde misdrijven ook juridisch bewezen zijn. Inspecteurs, rechters en aanklagers hanteren andere bewijsdrempels dan een commentator. Jarrett's analyse is het best te begrijpen als een argument voor streng toezicht op opsporingsdiensten, niet als een vervanging van een rechterlijk oordeel over schuld. Ten derde, het Steele-dossier en oppositieonderzoek als strijdpunt over bewijs. Het Steele-dossier is voor Jarrett het belangrijkste symbool van de vermenging van partijpolitiek, media en rechtshandhaving. Het dossier bestond uit memoranda van voormalig Britse inlichtingenofficier Christopher Steele. Steele was via tussenpersonen ingehuurd voor oppositieonderzoek dat werd betaald door de Clinton-campagne en het Democratisch Nationaal Comité. De documenten bevatten ernstige, deels onbevestigde beschuldigingen over Trump en Rusland. Jared betoogt dat dit materiaal niet als betrouwbaar uitgangspunt voor overheidsoptreden had mogen dienen. Zijn bezwaar heeft twee lagen. Ten eerste benadrukt hij de politieke herkomst van het dossier. Volgens hem had die achtergrond duidelijker moeten meewegen bij iedereen die de informatie gebruikte of verspreidde. Ten tweede bekritiseert hij de verificatie. Het dossier speelde een rol in aanvragen voor toezicht op voormalig Trump-adviseur Carter Page. Latere onderzoeken naar de FBI constateerden fouten en tekortkomingen in het proces rond die aanvragen. Dat ondersteunt Jared's bredere punt dat geheime bevoegdheden uitzonderlijk zorgvuldig moeten worden onderbouwd. Maar het boek behandelt het dossier vaak alsof het de enige grondslag voor het Ruslandonderzoek was. Dat is te simplistisch. De FBI startte haar onderzoek ook op basis van informatie over contacten van campagneleden en Russische pogingen om de verkiezingen te beïnvloeden. De nuttigste les is daarom niet dat ieder politiek afkomstig onderzoek waardeloos is, maar dat herkomst, betrouwbaarheid en onafhankelijke toetsing altijd zichtbaar moeten worden gemaakt, voordat de staat ingrijpende bevoegdheden inzet. Ten vierde, Mueller. Collusie en het verschil tussen politieke taal en strafrecht. Jared besteedt veel aandacht aan het woord collusie, omdat het in het publieke debat een ruime en vaak emotionele betekenis kreeg. Hij wijst er terecht op dat collusie geen algemene, afzonderlijke strafbaarstelling is in het Amerikaanse federale strafrecht, buiten specifieke contexten zoals mededingingsrecht. In een strafrechtelijk onderzoek gaat het eerder om begrippen als samenzwering, fraude, buitenlandse lobbyregels of obstructie. Dit juridische onderscheid is essentieel voor zijn betoog. Volgens Jared werd een vaag politiek woord gebruikt om bij het publiek de indruk van een bewezen misdrijf te wekken. Het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller stelde uiteindelijk geen strafbare samenzwering vast tussen leden van de Trump-campagne en de Russische regering beide. Verkiezingsinmenging. Jared ziet die uitkomst als bevestiging dat de kernbeschuldiging vanaf het begin ongegrond was. Hij bekritiseert ook de media die volgens hem speculatie en anonieme bronnen te vaak als bijna vaststaande feiten brachten. Een evenwichtige lezing vraagt wel om twee conclusies naast elkaar te houden. Het ontbreken van een vastgestelde samenzwering is niet hetzelfde als de vaststelling dat Rusland geen invloedscampagne voerde. Mueller en de Amerikaanse inlichtingendiensten beschreven juist omvangrijke Russische inmenging. Jared's relevante bijdrage is dus vooral zijn waarschuwing tegen slordig taalgebruik. Wie politieke vermoedens, morele afkeuring en juridische schuld door elkaar haalt, maakt zorgvuldig publiek begrip vrijwel onmogelijk. Tot slot, de media en de vraag hoe vertrouwen in instituties wordt hersteld. Naast politici en rechercheurs geeft Jared de media een bepalende rol in het voortbestaan van het Ruslandverhaal. Hij stelt dat grote nieuwsorganisaties beschuldigingen over Trump vaak snel verspreiden, terwijl de onzekerheid rond bronnen, dossiers en lekken onvoldoende aandacht kreeg. In zijn lezing veranderde herhaling in geloofwaardigheid. Als dezelfde verdenking voortdurend terugkomt in uitzendingen, opiniestukken en anonieme citaten, kan het publiek haar als feit gaan behandelen, ook wanneer het onderliggende bewijs beperkt of betwist is. Dit onderdeel van het boek raakt aan een breder democratisch probleem. Onderzoeksjournalistiek moet machthebbers kritisch volgen, maar heeft ook de taak om onderscheid te maken tussen een onderzoek, een aantijging en een bewezen conclusie. Jared gebruikt de Ruslandzaak om te betogen dat die grens regelmatig vervaagde. Zijn kritiek past bij zijn hoofdthema, namelijk dat instituties politieke macht kunnen uitoefenen zonder voldoende controle. De analyse is het overtuigendst wanneer zij oproept tot transparantie over bronnen en bewijskracht. Zij is minder overtuigend wanneer kritiek op verslaggeving automatisch wordt voorgesteld als bewijs van gecoördineerde partijdigheid. Media maakte fouten en sommige berichtgeving was te stellig, maar dat betekent niet dat alle journalistieke aandacht voor Russische inmenging ongegrond was. Voor Nederlandse en Belgische luisteraars is de algemene les herkenbaar. Vertrouwen groeit niet door kritiek te vermijden, maar door controleerbare feiten, duidelijke correcties en een zichtbaar onderscheid tussen nieuws en commentaar. Concluderend. De Russia hoax is vooral geschikt voor lezers die de Amerikaanse Ruslandonderzoeken willen bekijken vanuit een uitgesproken conservatief en juridisch getint perspectief. Het kan interessant zijn voor mensen die willen begrijpen waarom veel Trump-aanhangers de FBI, het ministerie van Justitie en grote media niet zagen als neutrale waarnemers, maar als instellingen die politieke invloed uitoefenden. Ook lezers met belangstelling voor de grenzen van opsporingsbevoegdheden, geheime toezichtaanvragen en de bewijswaarde van oppositieonderzoek vinden er veel aanknopingspunten. De intellectuele opbrengst zit vooral in de vragen die Jared scherp formuleert. Wanneer mag de overheid een politiek medewerker onderzoeken? Hoe zorgvuldig moet onbevestigde informatie worden getoetst? En wat gebeurt er wanneer journalistieke, politieke en juridische taal door elkaar gaan lopen? Het boek dwingt de lezer om onderscheid te maken tussen een vermoeden, een onderzoek, een procedurele fout en een bewezen strafbaar feit. Tegelijk moet het met afstand worden gelezen. Jared schrijft als pleitbezorger, niet als onpartijdige historicus. Hij legt veel nadruk op informatie die zijn deze ondersteunt en behandelt alternatieve verklaringen beperkt. Vergeleken met algemene boeken over Trump en Rusland valt het werk op door zijn directe aanklacht tegen specifieke functionarissen en zijn nadruk op mogelijke wettelijke overtredingen. Dat maakt het levendig en concreet, maar ook controversieel. De beste manier om er voordeel uit te halen is het naast het Mueller-rapport inspecteursonderzoeken en degelijk onafhankelijke journalistiek te leggen. Dan functioneert het als een krachtige tegenstem, niet als het laatste woord over 2016. Als je ons wilt steunen, Greg Jared, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.